We lezen de eerste zondag van de Heidelbergse catechismus, vraag 1 en 2 en het antwoord. Wat is uw enige troost beider in het leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Het antwoord luidt 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Letten wij nog eens op de troost van zondag 1. De vorige keer, het is al even geleden, zijn wij gebleven bij die zin, ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En ons rest alleen nog het laatste gedeelte van het antwoord. Daar staat geschreven, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat woordje waarom, dat duidt in dit geval het verband aan met het voorgaande. Alle ding moet tot mijn zaligheid dienen, maar die dingen op zichzelf, die kan een zondaar moeilijk plaatsen in het licht van de bearbeiding tot zaligheid. Wanneer de mens hier in dit leven door vele moeite en zorgen wordt geplaagd en soms allerlei kruis- en drukdeelachtig is, hoe kan dan een mens uit zulke dingen op zichzelf de troost vergaren dat het hem alles tot de zaligheid dienen moet? U voelt wel aan, dat kan niet. Dat is moeilijk en voor de mens een onbegaanbaar pad. Vooral omdat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, en om dan uit de tegenspoed en uit allerlei ongeluk dat ons kan treffen, om daar dan uit op te maken dat het allemaal moet meewerken ten goede, nou, dat valt voor een mens niet mee. Trouwens, dat kan hij ook niet. Daarom komt die zekerheid dat alle ding moet medewerken tot de zaligheid, komt niet uit al die dingen. Nee, dat zou te arm zijn. Daar zouden wij niet mee klaarkomen om uit al die dingen die ons wedervaren, om daar nou de conclusie uit te trekken, het zit met mij wel goed. Immers, het is vaak net andersom. Vaak kunnen de tegenheden juist teweeg brengen dat de mens zegt met David, ik zal een dezer dagen nog omkomen in de hand van Saul. En dan kunnen de omstandigheden op zichzelf het zo benauwd maken dat het net is alsof de Heere helemaal niet meer naar hem omkijkt en zich met hem bemoeit. Want dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, al die dingen moeten medewerken, maar die dingen die hebben ander ook. De buurman heeft ook zijn problemen en zijn zorgen. Daar komt ook de dood om de hoek kijken enzovoorts enzovoorts. Je kan toch niet merken dat dat nou allemaal ten goede meewerkt. Nee, Dat is ook zo. Daarom staat er achter waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En nu zou ik deze keer, zou ik de klemtoon eens iets anders willen leggen. En wel in die zin. Het is waar, dat zegt God in zijn woord. Alle dingen moeten medewerken ten goede. En moeten medewerken tot zaligheid. Maar laten we het nou eens even zo stellen. Wij concluderen uit al die dingen precies het tegenovergestelde. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. En gij zult mijn grauwe haren, zegt Jacob, nog met smart ten grave doen dalen. Wat al tegenheden. En wat is zijn oog dan op zo'n moment ook gericht? In hoofdzaak op al die tegenheden. Komt hij daaruit nou tot de conclusie dat het daarom wel goed met hem is dat hij zoveel tegenslagen en zoveel kruis en druk heeft? Nee. Integendeel. Je zou haast zeggen, al die dingen op zichzelf, die dan naar het woord Gods moeten medewerken ten goede, die lijken in de waarneming van de ziel vaak alleen maar mee te werken ten kwade. Niet ter zaligheid, maar juist het tegenovergestelde. Want dan ziet de mens de afbraak. Hij ziet de neergang. Hij ziet in alles, dat kan hem zelf betreffen. Dat kan zijn gezin betreffen, de kinderen. Dat het is alsof alle dingen tegen hem zijn. Alle deze dingen zijn tegen mij. Dat is toch wat anders dan voor mij. Ja, daarom zou je met die dingen op zich er ook niet uitkomen. En nou zou ik het graag even in tegenstelling zien. Het is waar, alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Maar als ik met die wetenschap, zonder de werking van Gods Heilige Geest, als ik het daarmee zou moeten doen, zou menig kind van God zijn verstand verliezen. En zou menig mens in wanhoop verzinken. Met al die dingen die hem ter zaligheid moeten gedijen, moeten dienen. En daarom staat er dan achter, tenminste zo beklemtoon ik het nu een ogenblik, daar waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Want als dat niet zo was, dan had ik wel een heleboel dingen en een heleboel tegenheden misschien en kruis en zorg en nood en vertwijfeling en ongeloof en kleingeloof en waangeloof. Dat allemaal wel. Maar ik zou daar toch onderdoor gaan. Ik zou dat niet kunnen verwerken. Omdat ik het niet verwerken kan. Daarom verzekert de Heilige Geest van het eeuwige leven. In de toestand waarin wij alle dingen moeten ondergaan, waarin al die dingen mee moeten werken tot zaligheid, op die weg waarin wij eigenlijk niet vooruit kunnen komen en zo vol duisternis zijn en vragen, waarom dit en waarom dat, daar komt dan gelukkig nog bij de verzekering van het eeuwige leven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan onder al die dingen. In al mijn smart en rouw. Maar nu is er Gods gunst, Gods hulp. En dat kan alleen nou maar het hoofd doen opheffen uit de gebreken. En dat alleen kan in het midden van de tegenheden en van alle dingen die in plaats van tot de zaligheid, tot de rampzaligheid van ons en onze kinderen en de gemeente lijken mee te werken. Dat getuigenis Gods kan alleen maar het hoofd doen opheffen. En dan moet je eens lezen hoe schoon dat hier geschreven staat. Waarom hij mij ook, omdat alle dingen moeten medewerken en dat kan ik niet bekijken. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Van het eeuwige leven. Je moet de klemtoon hier goed leggen, want het is een zeer kostbaar antwoord. Van het eeuwige leven verzekert. We hebben daar al meer natuurlijk de klemtoon op gelegd, maar ik wil dat altijd weer opnieuw doen. Wat is dat nu? Je kunt in de schrift kun je vinden van het onderpand des geestes. Staat de Heere God. De Heere Jezus is in de hemel. Dat is de voorspraak boven. En de Heilige Geest, dat is dan het onderpand, die is gegeven aan zijn kerk. Om hier te verzekeren en te verzegelen. Blust de geest niet uit door welke gij verzegeld zijt. Je leest ook die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Het is de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba, Vader. Die geest zou troosten en sterken en Christus verheerlijken. Dat zijn zo'n paar gegevens met vele uit te breiden uit de Heilige Schrift. Hoe stellen wij ons dat nu praktisch voor? In de eerste plaats dit. De verzekering is nooit geen verzekering van het vlees. Nooit. Wat bedoel je daarmee? Wel dit. Als ik nou, het zij in mijn ongemakkelijkheid of in mijn gemakkelijkheid, in mijn gevoeligheid of in mijn hardigheid, in mijn hele bewegelijke koninkrijkje, want Adam is op zichzelf maar een bewegelijk koninkrijkje. En nou is het de mens eigen om een soort verzekering te zijn, te hebben, dat God hem wel wil. En dat God hem daarin tegemoet treedt en zegt, het is goed. Je hebt nog wel veel gebreken, maar je bent voor mij toch een acceptabel iemand. Want ik geloof dat het bij u echt werk is. Dat het waarheid in je gemoed is. Kijk, en dat zou ik graag willen. Dat ik nou zou weten en verzekerd zijn dat het in mijn geval echt is. Dat ik een echt kind des Heren ben, dat ik een echt waar geloof had. Geen tijdgeloof en geen wondergeloof, liefst, maar een echt zaligmakend geloof. En dat wat ik ervaren heb in mijn leven, dat dat boven alle twijfel verheven is, dat dat van God is. Natuurlijk, uit wat ik nu zeg, kun je bepaalde dingen halen en zeggen, nou, is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Zegt Paulus zelf niet, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren of aan mij te openbaren. Zegt hij dat zelf niet? Ja, maar daar heb je het nou weer. Als Paulus zegt dat het God behaagd heeft zijn zoon aan en in hem te openbaren, dan moet je de klemtoon zuiver leggen. Zijn zoon. Voel je wat ik eigenlijk bedoel? Ik bedoel dit. De mens zoekt de gunst van God, zoekt de zekerheid, zoekt hij niet in de zoon, maar zoekt hij in zijn eigen kind zijn of kindschap of zoon zijn. En dat is een eigenschap die hebben wij allemaal. Hè? En de een die eindigt zijn onderzoek van zichzelf met de gedachte, nou ja, ik vind een en ander wel bij mezelf. Hè? Dat ik toch wel mag weten met, ja, op goede grond, dat God met mij begonnen is. En dat het een waar werk is. De ander daarentegen, die wordt een beetje moedeloos of verdrietig en zegt, nou, ach, ik weet niet wat ik zeggen moet. Wat moet ik nou zeggen? Ik heb niks. Ik kan niks zeggen. Ja, maar ben je dan niet bekeerd, of ben je dan wel eens in je leven zus of zo? Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik ben een mens. Helemaal. Ik geloof dat ik niets geestelijks heb. Kijk, dat is bij die weer het resultaat van het onderzoek. Twee tegenstrijdige dingen met alle varianten die daarbij komen. He, van de ene mens die hoopt dat het waar is en de andere die het, ja, een klein hoopje heeft dat het allemaal waar is enzovoorts. Dat is nou de boodschap van het woord. En ook van onze vaderen, in de tijd dat de Heer het licht op de kandelaar ging zetten, in de tijd van Luther en Calvijn en Zwingli, dat behoorde mede tot de kern van de boodschap. Dat die zekerheid ligt niet in ons. God, met eerbied gesproken, verzekert niet dat smullige mensje die zo graag in zijn godsdienstig plakboek ook een stempeltje zou willen hebben van God. En dat God het hem nou eens zou laten zeggen. Dat het in orde is. En dat hij het goed geleerd heeft. Of dat hij er genoeg van geleerd heeft. Of dat hij er wel een beetje van geleerd heeft, maar dat toch de wortel der zaak erin zit. Dat zou hij nou zo graag willen. Dan komt hij vooruit. Dat denkt hij tenminste. Dan komt hij tenminste vooruit. Dan hoeft hij niet zo armzalig door het leven. En dan denkt hij bij zichzelf, dan zou ik misschien ook wel veel meer blij zijn. En dan zou ik misschien wel meer doen. En dan zou ik niet voortdurend zo'n soort deksel boven me hebben, dat elke keer me neerdrukt. Dan lijkt me dat alles heel anders zou zijn. Ja, nou dat wil nou precies een mens. Hè? In natuurlijk gebied is dat te begrijpen, een klein beetje waardering wil er wel in. Als je een kind nooit eens een blijk van waardering geeft, het is niet goed. Als altijd maar, ja, zoek het maar uit en kijk, hè, dat is niet leuk. Dus, en dat geldt zelfs van de grote mensen. Hoef elkaar niet op te hemelen. Maar als er nooit eens enige waardering is, dat is nog niet aangenaam. En mensen die zeggen het hardst erom lachen en zeggen, oh, dit en dat en zo en zo. Die zitten vaak innerlijk te hunkeren naar een blijk van dit of van dat. Dus. Maar dat gaat nou niet op bij God. God kan die verkeerde zondaar niet waarderen. Dat kan de Heere niet. Hij kan niet zeggen, ik vind jou toch een aardige jonge man of vrouw en daarom zal ik jou eens in je oren fluisteren dat het met jou er goed bij staat en dat jij na een gelukkige afloop eenmaal in de hemel komt. Dan zou God met zichzelf in tegenspraak zijn. God heeft zich geopenbaard, weliswaar als de eeuwige, barmhartige God. Maar ten aanzien van zijn kinderen heeft hij die barmhartigheid verklaard, ook die rechtvaardigheid, in zijn geliefde zoon. Nou kan de Heere toch nooit twee op twee dingen het stempel geven? De Heere kan toch niet zeggen, mijn zoon is het, Christus, en u bent het ook. Dat kan niet. De Heere erkent dat eeuwige leven, dat zelfs midden in de dood, in de middelaar gebloeid heeft, als stierf hij 1000 doden. Dat is eeuwig leven wat in die Zoon van God geopenbaard is. Dat kon zelfs de hel niet vernietigen. En vele wateren konden die liefde niet uitblussen. Zij was hard als het graf. En sterk als de dood. Nu lezen we het eens. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Wat verzekert dan die heilige geest? Hij verzekert voor mij, in mij, bij mij, verzekert hij het eeuwige leven. Hij verzekert ervan dat God niet liegt. En dat het nochtans waarachtig is, hoe het ook mogen tegenlopen. En dat al zijn alle dingen tegen mij, en al zie ik niets in mijzelf. Wel allerlei dingen die mijn gedachten benauwen en waar ik niet los van kan komen. Die cirkel van mijn eigen strijd en mijn eigen kleine leven. Hoewel ik daarin bevangen ben, verzekert hij mij nochtans, die Heilige Geest, door het woord te heiligen en toe te passen aan het hart, bij ogenblikken hier, want het is alles ten dele. Niet dat we zo'n bewegelijk koninkrijk hebben, zo moet je het niet opvatten, wij wel. Maar hij verzekert mij dat er een onbewegelijk koninkrijk geopenbaard is in Christus Jezus. Want dit leven, zegt de apostel Johannes, is in zijn zoon. Kun je zeggen, ja, ook in mij. Ik weet dat er staat dat Christus door het geloof een gestalte inneemt in de harten. Zeker. Maar dan moet je het ene met het ene moet je het andere niet krachteloos zoeken te maken. Je moet het grote goddelijke verband zien. Hè? Dat het des vaders welbehagen is geweest dat in hem al de volheid wonen zal. En dat hij het hoofd des lichaams is. Hij. Dat hij de kracht is, dat hij de sterkte is, dat hij de bronfontein is. En daarom, stel nou voor als die Heilige Geest, en ik zit daar neer, met een versje of zonder versje. En die Heilige Geest die zou mij moeten verzekeren dat, ja, dat het toch wel echt met me was. En mijn verdriet, wat ik voel bij ogenblikjes en ook mijn geestelijke opwekkingen. Dat dat geen inbeeldingen zijn, maar dat dat echt waar is. Ja, maar wat schiet je daar dan mee op? Morgen ga je nog een duim verder naar beneden en dan zeg je weer, nou geloof ik dat het toch niet waar is, want kijk eens, zoals ik nou, nee, dat zou geen mens geloven, wat een uitbraak, zodat ik ben. Dat kan dus niet. Vlees en bloed, zegt de apostel, broeders, zal het koninkrijk niet beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat is nou het punt net, wat wel eens opgemerkt wordt. De mens pakt zichzelf erbij. Zichzelf. En aan de andere kant wordt er wel eens opgemerkt, een mens moet er tussenuit. Nou klinkt dat een beetje werkelijk, dat moeten, maar zo bedoel ik het niet. Maar als je het nou goed uitlegt, dan moet je het zo zien, ja, wij lopen ons eigen op zak en met ons eigen onder de arm. Of dat de Heere nou eens wil zeggen dat het goed staat. En God heeft gezegd, dat vlees en bloed het ons niet kan openbaren. Alleen de Vader die openbaart het. En dat vlees en bloed ons niet nut is. En als vlees en bloed het kruis niet op zich neemt en hem navolgt, is het hem niet waardig. Zijn we hem niet waardig. Nou. Ja, misschien zegt iemand, wat hou je dan nog voor geestelijk leven over? Och, het klinkt misschien verbijsterend. Ik zei het, de man is ook al lang in de eeuwigheid. Ik hoop dat hij goed af is. Ik kwam hier ook wel in de kerk. Die zegt, ja, ik mag zeggen, dominee. Dat mag ik toch zeggen, dat ik zo'n rijk gebedsleven heb. Ik weet niet hoe het met u is. Ik zeg, man, meneer, ik zeg, dat is zo allerdroevigst, dat ik durf geen eens te zeggen dat ik een gebedsleven heb. Durf ik geen eens te zeggen. Een gebedsleven. Ja, maar er staat toch in bid zonder ophouden. En er staat toch bid voor mij. En zegt de apostel, ja, dat kan allemaal wel waar wezen. Maar nee, heb ik niet. Ik heb eigenlijk geen geestelijk leven. Dat klinkt natuurlijk erg raar. En misschien dat u het ook, ik hoop dat u mede door het onderwijs toch enigszins bevroedt wat de bedoeling daarvan is. Als je zegt, ik heb helemaal geen geestelijk leven. Mensen, hou op, ik zou mijn ogen uit mijn hoofd schamen om met de Heere te praten over mijn geestelijk leven. Dat durf ik niet. Ja, maar Hiskia had de hoeken geestelijk leven. Heere, gij weet dat ik in oprechtheid voor uw aangezicht gewandeld heb. Ja, maar dat is heel wat anders. Maar ik een geestelijk leven? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De wet, dat is geestelijk. God, dat is leven. De levende God. Ik durf niet te zeggen dat ik geestelijk leven heb. Ja, kom nou, maar je zal toch wel eens echt van harte. Ja, nee. Als er ooit iets waar is, dan is het waarheid uit God. Dan is de waarheid uit de Heilige Geest. Maar zoals ik Adams kind gevallen ben, heb ik er niets van. Kijk, dat moet er altijd weer in de gemeente verkondigd worden, nogmaals, om die grondvis tegemoet te treden met het heilig evangelie. Omdat werk is er genoeg. En prediking waar toch in de diepste zin van het woord de mens toch nog wel een keer aan bod komt, hè, al is het maar in de beklemtoning van zijn onwil, hè, en dat hij toch op zijn minst zou moeten willen. Noem maar op. Wat zit daar een benauwenis in? Wat is dat allemaal naar? Dat je een stand moet gaan voeren die je eigenlijk niet hebt. Maar vanwege dit en dat moet. Nee hoor, dan zeg ik. Ik vind het groot als een mens wat mag doen voor de Heere. Ik zei eens tegen die man, ik zeg, ik hoef niks te doen. Ik zeg, wat, zegt hij, jij moest hier op het dak van de kazerne staan. Iemand die het zo weet. En die dat kan vertellen, was een gereformeerde ouderling. Oh, hij zegt, dat zei je, deze datum zal je heugen. Zoveel april was het. En ik stond gewoon te lachen. Om gewoon in zijn gezicht te lachen. Ik zei, nou, ik hoef helemaal niks meer te doen. Dat is je plicht, er staat dit. Ik zeg, ja, dat kan wel, dat staat er misschien voor u, maar voor mij niet meer. Ik hoef niks meer te doen. Niemand meer te waarschuwen. Nou, die man begreep dat natuurlijk niet, dus die man die dacht, ik heb nog zelden zo'n gek mens gezien. Maar dat zou ik nog zeggen. Als iemand vanuit die andere kant zou komen, ik zeg nogmaals, als hij wat mag doen. Als de Heer je lamlendigheid is een ogenblik van de plank afschaft. Hè? En de Heer die God aan en de Heer zegt, ga, en hij gaat. Maar uit het verbroken verbond der werken, dat vind ik wel zo'n zielig gedoe. Hè? Want wat komt er dan uiteindelijk uit de bus? Dat ze iemand die op genade hoopt, die proberen ze de mond te snoeren. Die moet de klappen opvangen. Dan gaan ze tegen tekeer van dit en van dat. Dat zijn dan die goede bedoelingen. Nee hoor, daar loopt het niet over. Maar door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd, nou komt die geest erbij. Je kan het niet zeggen, die geest die verzekert dat eeuwige leven, dat het nou vast en zeker is, dat het bij de Zoon is. Maar ook dat je er deel aan hebt dan. Dat je er deel aan hebt, ja, ook dat. Dat betekent dat hij niet alleen voor anderen, maar dat eeuwige leven ook voor mij verworven heeft. Hoe doet de Heere dat? Dat kan de Heere in een ogenblik doen. En dat kan de Heere op langere afstand doen. Daar is de Heere vrij in. Maar je moet er niet al te moeilijk over denken. Huntington die was nog hier in het begin. Hij zegt, maar één ding wist ik zeker. Ik wist zeker dat ik naar de hemel ging. En de methodisten, die allemaal een groot verhaal en een bekering konden vertellen, die probeerden hem dat af te nemen. Dat waren allemaal goed geleide mensen, maar nee, Huntington kon het niet vinden. Want hij wist één ding zeker, dat hij naar de hemel ging. Daar moet je ruimte voor hebben.
Daar moet je ruimte voor hebben, want dat was bij die man geen teken van geestelijke hoogmoed. Weet je wat een teken van geestelijke hoogmoed is? Als je het nooit weet, dat is een teken van geestelijke hoogmoed. Want dan ben je nog zo'n personage dat je nog lang niet door die enge poort in kunt gaan. En dan zit je nog steeds te zeuren. Weinigen zijn er die het zelf vinden. Ooit, hoe zal ik ooit, hoe zal ik ooit? Maar dat komt omdat je nog zo'n groot persoon bent. Zodra dat ophoudt, dan wordt die poort ook wat wijder. Begrijp je? Want dan ga je leren zien, ja. Die poort is eng. Waarom? Omdat ik zo groot ben. Omdat ik zo'n gewicht in de schaal leg. Omdat ik daar aankom met mijn ernstige godsdienst. En met alles wat ik me aangemeten heb. En nou kan ik er niet door. En dan sta ik te schreeuwen van, oh, 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 hoe kom ik ooit nog eens binnen? Zo kun je ook niet binnen. Zo kun je ook niet binnen. Een kleine kind wordt er zo in één keer doorgehaald, zonder pijn. Omdat zo'n klein kind is. Maar die oude grote Adam, oh mensen, die met al zijn wurmen blijft die steken tussen de posten van de deur. Ja. Ja, als je nou zo mag leren, hè, zo in de praktijk van je eigen leven mag leren, dat die Heilige Geest, die ellendige, die arme, ja, dat is op zichzelf allemaal wonder, en toch geloof ik vast dat de Heer dat zelf ook merkt. Je kunt wel zeggen, ja, dat is een eeuwig wonder. Het is ook een eeuwig wonder als je eens arm mag wezen, maar ik geloof toch dat de Heer dat zelf werkt. Want ik noem dat niet zo vaak, weet je waarom niet? Ik heb in het leven een geslacht gevonden dat rein is in hun ogen, in de armoe en van de drek niet gewassen is. Een geslacht dat spreekt over het verleden, oh die tijd en dat oude volk en dit en van dat en toen en waar hoor je dit nog en waar hoor je dat nog. En dat de autoriteit van dat spreken stuit je gewoon tegen de borst. Zodat je voelt, nou jij hoort er zeker niet bij dat oude volk. Want dat oude volk heb zo niet gepraat. Helemaal niet. Voel je dat autoritaire spreken. Dat je zegt, het is toch verdraaid. Hoe krijgt de mens het voor elkaar? Dat hij dan met zijn armoede zich nog zoveel keer omwikkelt, dat hij niet door de poort heen kan. En dat de poort zo eng is. Want oh, hij is zo'n arme zondaar en hij is zo dit. Daarom noem ik het niet zoveel. Als ik het zeg, dan bedoel ik het niet zo, als je dat maar weet. Dan bedoel ik met een arme zondaar ook een gewone zondaar. Geen buitengewoon mens. Maar dan bedoel ik daar die gewone huismoeder mee, hoor. En die gewone huisvader, die misschien met een zucht de Bijbel dichtslaat als die naar zijn bed gaat. En niet veel weet te zeggen of niet veel weet te praten. Omdat die walgt een ogenblik van zijn eigen. Walgt. En dat hij maar gauw gaat slapen. Omdat hij zegt, o Heere God, wat ben ik toch jammerlijk. Wat ben ik toch een groot beest voor u. Zo gewoon. Zo gewoon. Dat is heel iets anders dan dat de mens daar, dat, weet je waaruit blijkt dat dat niet waar is. Als je daar nou aankomt, dan steekt de mensen veren uit als iemand vertelt, ik ben onder het recht Gods doorgegaan. Of ik heb zoveel dagen of zoveel weken het recht Gods. Wat hou je dan over? Een zeer belangrijk, goed bekeerd mens. Kijk, en dat is nou juist waar het woord geen ruimte voor laat. Het woord zegt dat hij aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing wil tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Ik geloof dat de werkelijke armen, dat wij die doorgaans niet kennen. Nee, het zijn per se niet die mensen die met die armoe van hun onverzekerdheid rondlopen. Per se niet. Maar de armen, dat weet God en de ziel. Die weten dat. Die worden door het heilig woord en door de heilige geest innerlijk overtuigd en overgebogen. Dat zal zulke uitbraaksels zijn. Dat ze met niemand over kunnen praten, hoeft ook niet. Maar de Heere weet het. O God, verlos Israël van al zijn ongerechtigheden. Verlos me van mezelf. Zulke armen zouden toch niet in zichzelf verzekerd kunnen worden door de Heilige Geest. Want dan zouden ze zeggen, nee Heere, het zou het beste zijn als dat hele zaakje zo gauw mogelijk afgedankt kon worden. Alles wat ik heb. Alles, mijn leunsels, mijn steuns, alles, mijn hele, dat het afgedankt zou kunnen worden. Dat ik mezelf voorgoed kwijtraak. Hoe zou dat dan verzekerd moeten worden? Daarom is dat ook zo'n diepgaande troosten. Dat die Heilige Geest van het eeuwige leven, die stervende, die lege, die veroordeelde, die zwerver, dat hij die van dat eeuwige leven verzekert. En dat hij je meeneemt op die wagen van genade, zodat hij toch in zijn ziel overtuigd wordt. Ik, grote dwaas, ik ga toch op weg. Ik ben toch op weg naar huis. Naar het erfgoed er, daarboven, naar het vaderlijk huis. Hoe het allemaal moet, hoe het allemaal kan, ik kan het niet bekijken. Ik kan het niet bekijken. Want een heel mens valt er tussenuit. Dus hoe moet dat dan allemaal? En we staan er nog voor. Tenminste in dat opzicht. Voordat we tot Sion genaken. Ja, maar de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Verlaat niet wat uw hand begon. Het eeuwige leven verzekerd. Nou, hoe meer je nou de goddeloze heeft, vele verzekerdheden. En een mens in zijn godsdienstig leven heeft ook vele verzekerdheden. Dat is niet goed te maken met het schrappen van een bromfietsverzekering of een autoverzekering, daar kom je er niet mee tussenuit. Was dat maar zo ver goed te maken, dan was het zo'n kunst nog niet. Dan was het zo'n weg nog niet, maar dat kan nou eenmaal zo. Maar die andere verzekerdheden die de mens erop nahield, de palen, de stutten, de nagels die hij zo vast ingeslagen heeft in de muur, waar heel zijn zaakje aan ophangt. Och, wanneer is Christus die nagel in een vaste plaats ingeslagen? En waar die ellendige pulletjes, potjes, flessies en vaten aangehangen worden door de eeuwige liefde, de koorden van zijn eeuwige liefde. Kijk, daar loopt het over. Daarom, van het eeuwige leven verzekerd, is een troostrijk stuk. Als we die verzekering niet proberen op Roomse manier in ons eigen vlees te projecteren. Want dat zal je nooit lukken. Dan blijf je toch, al ben je dan een kind des Heren, dan blijf je toch je hele leven erover zeuren. Van als ik me niet bedrieg en als ik me niet vergis en als het is waar zou mogen wezen enzovoort. Nou ja, als je het oprecht meent, dat is niet zo erg. Je hebt er ook een hoop die menen het helemaal niet. Maar dan hoop ik dat de Heer ons er toch uithaalt. Maar als je het zo wil zien, ik, hoe weet ik het nou, hoe ben ik er nou? En je wordt niet ingeleid.
en onderwezen met vrucht voor je eigen zielenleven in de zekerheid van het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus geopenbaard, dan blijf je ook heel je leven aan de andere kant zwalken. Nou, hele bevolkingsgroepen zijn er zo in de kerk. De prediking van A tot Z is ervan betrokken. Het is niet bijbels. Zulke preken vind je niet bij Paulus of zo. Of in de Hebreeënbrief, dat is een van de weinige preken. De Hebreeënbrief is een preek waarschijnlijk geweest. Maar daar vind je hele andere dingen. Je zegt, ja, dat is al lang geleden. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik geloof toch dat je wel in je leven aan kunt voelen. Als je onder preken verkeert en je hoort dit en dat. En je hoort dat gemeier aan dat je zegt, ja mensen, maar dat is Gods woord niet. Dat is de godsdienstige mens die op de voorgrond staat. Dat is het volkje. Maar dat zijn niet de vastigheden die God heeft gelegd op bergen hen gelijk. Nou, daar heeft de Heer ook zijn volk hoor, daar gaat het niet om. De Heer haalt ze er heus wel uit, daar loopt het niet over. Maar het is niet gezond in het geloof. Wel nee. Dat niet. Daar komen de mensen ook niet uit meer ook. Dat is net als Huntington zegt van die baaksters die allemaal in het koninklijke paleis binnenkomen. En die doen het niet goed. Het heilige evangelie, dat doet het goed. Maar al die baaksters, de een die heeft kromme benen en de ander heeft Engelse ziekte. En de ander heeft weer een oogziekte, dat is erbij zien. Nou, het komt wel in orde. Want de koningin die bemoeit zich er wel mee. En de koning, het komt wel in orde. Maar je bent er wel mee opgeknapt. Als je dat in je leven eigenlijk als achtergrond hebt. Daarom. Misschien leven die dingen. Misschien kom je wel uit een heel andere hoek. Ik heb in zoveel hoeken gekeken en geluisterd. Misschien leeft dat niet voor u. Maar dan vraag ik u persoonlijk af. Als het dan voor u zo niet leeft. Heb je dan niet ontdekt in je persoonlijk leven dat vlees en bloed die kant juist uit wil. En dat dat toch ergens tot streling is van een mens. En vandaag zegt hij, nou heb ik mijn naampje weer eens horen noemen. En morgen zegt een ander het. En dan hoor je weer een tijd niks. En dan kunnen ze schreeuwen, nou is het bij jou dan altijd maar zo licht. Dan zeg ik, mens houd toch op, dat is nou juist waar het over gaat, het is nooit licht. Maar hij is het waarachtige licht. Maar zo komt men er dan tegen in beweging. Maar het is arm. Dit is het spoor wat de Heere wijst, die heilige geest die verzekert van het eeuwige leven. Die gaat Christus Jezus. Gaat die verheerlijken. En het leven wat in die zoon geopenbaard is. Nou weet je het dan zo zeker. Ach mensen schij uit. Ik denk wel eens. Die mensen begrijpen. Die willen het zeker niet begrijpen. Als ik dan zeg. Ik ben de grootste twijfelaar die er rondloopt. Van al die twijfelachtige godsdienstige mensen. Ben ik de grootste. Maar. Is dat de verkondiging? Is dat ons leven? Is dat het als we bij elkaar hebben nog wat en dit en dat? Dan zeg ik wel nee. Daarom, punt, zegt de Heer, dat berg dat zaakje maar een beetje aan de kant. Want er is wat anders. Er is een betere hulp en een betere held voor Israël besteld hun tot heil en zegen. Daarom staat er waarom hem hij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd. En gelukkig niet van mijn onbenullige leven. En van mijn kleinzielige leven. En van mijn godsdienstige leven. En van mijn tranenleven. En van mijn gebedsleven. En geloofsleven. En noem maar op. Gelukkig niet. Maar het eeuwige leven dat in zijn geliefde zoon is. Nou ja, misschien zijn er mensen die vinden dit een beetje te hard. Dan zeg ik erbij ter excuses, je moet niet vergeten dat de naarste mensen die laten Heere zijn woord bedienen.
Dus ik kan dan niet voor jullie maar alleen aanpassen en zeggen, ja, maar er zijn onder ons toch ook mensen, wel mensen die toch wel een iets rijker leven, geestelijk leven hebben dan die dominee en zijn aanhang of hoe dan ook. Dan moet je het me niet kwalijk nemen. Ik hoop dat het nog veel rijker zal worden. In je leven nog veel rijker. Want eenmaal zal de kerk hem eeuwig aanbidden. Hoe eerder dat begint. Hier begint het op aarde al. Hoe groter, hoe heerlijker. Dus je moet niet denken dat ik daarin van verkeerde zin ben om dat te ondermijnen. Nee. Het gaat mij alleen maar om, wie is slecht, wie is blind? Hoor dan, wie is blind als mijn knecht en doof als de bode die ik zende? Zijn er de zulke die geen verzekerdheden hebben en die soms bijna radeloos zijn als ze anderen horen spreken, anderen horen vertellen, omdat ze zeggen, dat heb ik niet, dat weet ik niet. Diegenen moeten het weten. God de Heilige Geest, verzekerd van het eeuwige leven. Nou, dan kun je wel eens zo wat in de schoot vallen, hè? Net als dat voorbeeldje dat ik wel eens verteld heb. Van die twee apen die om een kokosnoot zaten te vechten. Twee grote apen boven in een boom. En tenslotte lieten ze die kokosnoot glippen. En die valt naar beneden en die klapt open. En er komt net een klein aapje voorbij lopen en die neemt hem mee. Zo gaat het vaak in het geestelijke leven. Die twee apen die zitten met niks boven in de boom en dat kleintje dat mag hem opeten. Kijk, dat vind ik ook zo belangrijk, dat door het eeuwige leven, van het eeuwige leven verzekerd, door zijn Heilige Geest, hè, dat eeuwige leven, dat hoeft niet meer gemaakt te worden. Dat is er. Dat eeuwige leven is er. De een vecht erom en de ander vecht er tegen en noem maar op. Maar het eeuwige leven, dat is er. Dat is in die zoon. Hoeft niet meer gemaakt te worden. Je hoeft niet aan de Heere te vragen. Heere wil eens eeuwig leven maken. Dat heeft God gedaan. Hij is trouwens de eeuwig levende. En dat eeuwige leven is in de weg van de borg en middelaar. Door lijden en sterven is dat eeuwige leven door alles heen geopenbaard. En van dat leven hebben onze handen getast, zegt Johannes, en onze ogen gezien. Dat leven is er. Maar het gaat alleen daar maar om. Mag ik erbij? De Heer heeft het wel gemaakt. Mag ik mee? Nou, waarom kijk je dan zo raar als iemand vertelt? De een zegt, ja, hoe ben je daaraan gekomen? Een ander zegt, wat is eraan vooraf gegaan? En een derde zegt, zo gaat het niet. Hoe komt dat nou? Als je nou werkelijk alleen uit genade zalig wordt, je hebt in je leven iets ervan ervaren wat een lamlendig schepsel dat je bent. Niet met veel woorden, maar voor God. Dat je zeggen mag, Heere, Heere, u weet het, u kent mij. En aan de ene kant kan het een troost zijn, maar aan de andere kant zeg je, het is niet meer te begrijpen dat God dan zo'n mens nog hebben wil, juist omdat de Heere hem kent. Als dat dan zo is en de Heere werpt je nou zo een ristaalder of een gouden tientje in de schoot. Menselijk gesproken. De Heere zegt troost, troost mijn volk. Ik ben uw God. Ik neem al je schuld en al je zonde weg. Waarom moet een ander dan zo boos worden? En waarom moet iedereen daar dan over praten? Nee, dat is nou juist het grote wonder van Gods genade. Die Heilige Geest die verzekert van het eeuwige leven. Kijk eens, je moet echt niet bang zijn dat het steelt, zozeer. Moet je niet bang voor zijn. Want er is niks te stelen. Niemand kan iets aannemen tenzij het hem uit de hemel gegeven wordt. En als je het stelen zou, dan zou ik zeggen, dat is het ergste nog niet. Want als je steelt om je buik te vullen, dan word je geen smaadheid aangedaan. En als je gegrepen wordt, dan geef je het viervoudig terug. Dan zeg hij voor de Heere, Heere, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Maar de Heere vindt dat niet zo erg als je werkelijk honger zou hebben. Als je werkelijk denkt, jongens, ik ga eraan, ik moet wat hebben. Laat ik ook maar gaan zingen, looft God. Na zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk, waar zijn die blijken? Ja, mama, wat moet ik dan? Ach ja, nou, dan steel hij maar. Maar dat is ook het ergste nog niet. Als je rijk genoeg bent, dan heb je geen, als je geestelijk rijk bent, dan heb je geen behoefte om te stelen. Want dan heb je genoeg aan je eigen verdiensten en alles wat je er zelf op nahoudt. Dus dan vanzelf dan laat je het wel liggen. Maar van de tijd van Johannes wordt het koninkrijk Gods geweld aangedaan. En geweldigers nemen het zelf met geweld. En met door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd. Nou mag de kerk zeggen, vriendelijk dank, heren. Dat zo'n stuk twijfel, zo'n stuk bewegelijkheid, zo'n in elkaar gestort koninkrijkje, dat ligt daar nou. Hè? Dat is eigenlijk afgedankte zaak. Dat er nou iemand bij hem komt en die zegt, nou denk je misschien wel, het is alles kwijt. Dat is ook zo, wat jou aangaat. Maar wat mij aangaat, dit is mijn verbond met u, zegt de Heer. Mijn geest die op u is, die zal ook zijn op uw zaad. En de woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen van de mond van uw zaad en van het mond des zaad niet wijken, zegt de Heer, tot in eeuwigheid. Kijk, dan wordt zo'n wrakstukje, hè, wordt bemoedigd. Uit en met die ander, uit dat eeuwige verbond. En wat is het dan zalig als hij dan spreekt van de genieting? Dan is het zaligst als hij zijn ogenblik je eigen mag vergeten. Dat is dan een genieting van zaligheid als hij dan in zijn ogenblik afstand mag nemen. En dat er een stem des lofs mag zijn uit dat in elkaar gestorte huis, dat gebouw. Een stem des lofs in de nacht. Zo mogen de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Dat is dan zaligheid. Het is niet zoveel. Maar goed, het zal toch eeuwig vol worden. Wat hij belooft en toegezegd heeft. En hem voortaan te leven van harte willig en bereidbaar. Hé, daar heb je het stuk de dankbaarheid. En hem voortaan te leven. Ja, maar dat is ook wat. Zie je wel, zegt de een. Dat we wat moeten doen, want we moeten voor hem leven. Ja, maar het hoort nog bij die andere zin, hoor. Het was geen punt van het eeuwige leven verzekerd door die Heilige Geest. En hem, dus, de Heilige Geest, die maakt van harte willig en bereid. Dat doen wij niet. Dat doen wij niet omdat we wel eens wat ondervonden hebben en denken, nou kan ik het tegenaan. Want ik, nee. Oh nee, als de Heer ons op die leerschool brengt, dan zeg hij, het gaat steeds achteruit, achteruit. Het wordt hoe langer, hoe onmogelijker. Het is slecht hazen vangen met onwillige honden, zou ze in het natuurlijke leven zeggen. Zo staat het erbij. Maar nou, die Heilige Geest, die doet dat. Ik zal een voorbeeld noemen. De Heer Jezus moest in het huis van een fariseer komen. Simon, die man wilde ook wel eens wat horen. Ja. Het was geen vrucht der dankbaarheid. Dat de Heer eens bij hem mocht eten. Dat hij zegt, ach, kon ik de Heer nou maar eens wat geven. Dat kan ik begrijpen. Dat vind ik mooi. Als een kind zou zeggen, ik maak voor de Heer een mooie plaat. Ja. Nou ja, dan begrijpt dat kind dat natuurlijk niet. Maar dan zeg ik, ja, wat mooi. En als een groot mens het zou zeggen, dan zou ik ook zeggen, hé, wat mooi, dat kinderlijk. Ik kreeg eens van een klein kind een prachtig tussen de middag gauw getekend mooie bloemen. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken, of alleen de Heer is mijn herder. Dat deed me gewoon wat. Hier zei ze heel voorzichtig, omdat je zo mooi gepreekt hebt, of zo goed gepreekt hebt. Was de kind even blij mee. Maar goed, de Heilige Geest, die werkt. Het leven, ik was aan een voorbeeld bezig van die fariseeën. Even de lijn vasthouden, dan gaan we naar huis. Die fariseeën nodigden niet uit dankbaarheid, maar die wilden toch nog wel eens iets meer weten van de Heer Jezus, die rabbi van Nazareth. En daarom liet hij goed voelen dat de Heer Jezus nergens op kon rekenen. Dat hij blij mocht zijn dat hij bij hem in huis mocht komen. Hij gaf hem geen kus toen hij binnenkwam. Het was gewoon gewoonte. Nee, want ik ben Simon. Ik kan niet iedereen zomaar de hand opleggen. Dat begrijpt hij toch wel. Daar ben ik veel te nauwgezet, te precies voor. Te voorzichtig. Hij gaf ook geen water om aan een slaaf de voeten te laten wassen van de Heer Jezus. Nee. Ja, ze gingen eten. En men lag op rustbanken. Dus de Heer Jezus lag op een rustbank met de voeten naar achter. En toen was er een vrouw binnengekomen. En die vrouw die weende. Die weende. En met het haar van haar hoofd maakte ze de voeten van de Heer Jezus droog. Wat is dat nou? Wat gaat er nou in die ziel om? Waarom weent ze nou? Weent ze nou omdat ze zegt, ja, het is eeuwig kwijt, het is eeuwig kwijt. Och nee. Weent ze dan omdat ze zegt, ik ben behouden, ik ben behouden, ik ben in andere mensen ook niet. Nee, dat is nou de liefde. De liefde. Gods liefde. Al haar zonden zijn vergeven. Nou zeg je, nou moet je helemaal ophouden. Dan kan dat mens dat nou weten. Dat wist ze ook niet. Ja, maar dan, nee, daar geloof ik niks van, zegt iemand. Ja, je mag nog veel meer zeggen. Maar die vrouw, al haar zonden waren vergeven. En daarom huilt ze op het ogenblik zo. Daarom is ze zo onder de indruk. Maar ze weet het zelf niet, dat die zonden, ze zegt niet, mijn zonden zijn vergeven. Maar ze zou wel de Heer Jezus in haar armen willen nemen, maar het doet ze niet zo lage vrouw. Als zij is, een geval, een gevallene. Dus bedekt die voeten die niet gewassen zijn. Dat wou Simon niet doen, dat doet zij met de tranen. En die tranen met het stof vermengd, die veegt ze af met het haar van haar hoofd. Wat een heilige zalf. En Simon, nou ja, dat begrijpt er niks van, die zegt, indien hij wist wat en hoedanige deze vrouw is, nou, als die nou echt een profeet was, dan zou die dat weten. Ja, en dan nog Simon, want hij is een profeet. Nou, dan zou die zeggen, vooruit, wat heb ik met jou te maken? Ik ken jou, jij bent toch die vrouw, die slet. Simon, ik heb u wat te zeggen, zegt de meester. Een schuldenaar die was 500 penningen schuldig en een andere 50, geloof ik. Nou, 500 is een groot verschil. Ze werden kwijtgescholden. Wie is nou het meest dankbaar? Nou, zegt Simon, ik denk die het meest kwijtgescholden is. Maar die 50 penningen, daar zit je niet zo over in. Dan zeg je, nou ja, een avondje overwerken, jongens, een klusje extra erbij. Nog betalen. Daar hoef je niet voor wakker te liggen. Maar 500 penningen, dat is nogal wat. Dat weet je niet. Zo, ik ben in uw huis gekomen. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze heeft mijn voeten gekust. Gij hebt me geen water gegeven. Maar deze heeft mijn voeten nat gemaakt met haar tranen. Hoe komt dat? Omdat haar zonden vergeven zijn, zegt de Heer Jezus. van harte willig en bereid. Dat doet God. Ik heb dat niet hoor. Wij hebben niet zo'n gewillig hart. Maar daar zie je nu wat God de Heilige Geest, wat de eeuwige liefde vermag. Die zou het laatste geven, alles geven, zichzelf geven. Als het maar mocht zijn aan zijn voeten. En dan zegt de Heere Jezus tegen die vrouw, vrouw, je zonden worden vergeven? Nee. Vrouw, ga heen in vrede. Je zonden zijn vergeven. Nou krijgt ze er nog kennis aan ook. Voel je hoe de Heere al die menselijke dingen eigenlijk aan de kant schuift en zegt, och mensen, jullie weten er niks van. De wind blaast waarheen hij gaat, hoort zijn geluid, ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat, al zo is een iegelijk, die uit de geest geboren is. Nu dan, zo maakt de Heilige Geest hem voortaan te leven, gewillig en bereid. En de kerk, wat zegt de kerk? De kerk zegt, trek mij, wij zullen nu nalopen, en o noorde wind, doorwaai uw hof. Amen.